NPO Radio 1. VPRO.
Bureau Buitenland. Met Naïda Aurangzeb.
Welkom, tot 8:30 is dit Bureau Buitenland. Met onder andere demonstraties in Maleisië en India. Die van Maleisië zijn niet zonder gevaar voor de demonstranten. En die van India, die hebben het land in tweeën verscheurd. Twitter mee, @BBVPRO. We beginnen met Italië. Het wordt spannend voor de Italiaanse premier Matteo Renzi. Vanavond worden de laatste peilingen bekend. Waarna een peilingloze periode volgt tot aan het referendum. En dat referendum gaat over politieke hervormingsplannen. Verliest Renzi, dan stapt hij op, beloofde hij al 2 keer. Bas Mesters, voormalige Italië-correspondent en schrijver van het boek Italiaanse Streken, hier bij mij in de studio. Welkom, Bas. Bas, ja. Nu weten we intussen dat we peilingen niet al te serieus moeten nemen. Maar toch ga ik het vragen. Wat zeggen de laatste peilingen?
De laatste peilingen zeggen dat het nee zal prevaleren. Dus dat ongeveer 54-55% van de Italianen nee zegt tegen de grondwetwijziging die Renzi voorstelt en waaraan hij zijn lot heeft verbonden.
En wat zijn die wijzigingen van de grondwet die hij voorstelt? Waar hebben we het dan precies over?
Het allerbelangrijkste is eigenlijk dat in Italië moet, zeg maar, wat wij hebben, de Tweede Kamer en de Eerste Kamer precies hetzelfde oordeel vellen over alle wetgeving. En dat leidt tot een enorme vertraging. Dus wetgeving gaat van de ene kamer naar de andere en weer terug. En de hervormingen die er moeten komen, die krijgt Renzi niet goed door het parlement. En dat is eigenlijk altijd al een probleem geweest in Italië. En dat proberen ze te veranderen door enerzijds de Senaat, de Eerste Kamer, kleiner te maken, van 310 naar 100. Er mogen dan de mensen uit de regio's komen in die Senaat. En die Senaat die heeft niet meer zoveel te zeggen over het beleid van de premier. Eigenlijk krijgt de premier, als de grondwetswijziging doorgaat, meer macht. En heeft hij een grotere kans om lang, 5 jaar lang, zoals het in Italië een regeringsperiode doet, duurt, aan te blijven. En dat is iets waar Italië wel behoefte aan heeft, want het heeft ongeveer 64 regeringen gehad sinds 1948.
Ja, je zegt Italië heeft er wel behoefte aan. Toch zijn er veel tegenstanders van die hervormingen.
Ja, maar dat heeft Renzi voor een groot deel aan zichzelf te danken. Want hij heeft van het referendum over de grondwet een referendum over zichzelf gemaakt. Hij heeft gezegd, als dit referendum niet wordt aangenomen, dan stap ik op. En toen werd het politiek interessant voor zijn tegenstanders en voor mensen die vinden dat de hervormingen te traag gaan, om te denken van, hé, ja, dat referendum is wellicht interessant voor Italië, maar nu we Renzi weg kunnen krijgen, is het wel een idee om tegen het referendum te stemmen. Berlusconi trekt op dit moment zelfs weer zijn partij trekt door het land om campagne te voeren tegen dat referendum. Of niet tegen het referendum, maar tegen die grondwetswijzigingen. Omdat ze voelen dat ze de machtspositie van Renzi onderuit kunnen halen.
En waarom willen mensen zo graag Renzi weg? Waardoor ze denken, hé, laten we dit aangrijpen om te kijken of we hem weg kunnen krijgen.
Dat ligt natuurlijk enerzijds aan binnen de politiek. Het politieke spel in Italië is altijd trekken en duwen om de machthebber eruit te krijgen. Berlusconi heeft dat altijd goed weten weerstaan. En daarnaast is er natuurlijk heel veel onvrede al heel lang in Italië, al 20 jaar. Als je het hebt over een volk wat geen vertrouwen heeft in de elite, in het partijsysteem en in de instituties. Nou, het Italiaanse volk heeft dat al heel lang. Berlusconi wist daardoor ook 10 jaar lang premier te zijn. Hij gebruikte eigenlijk de onvrede bij het volk om aan de macht te zijn. En sinds Renzi heeft gezegd, ik ga alles veranderen. En als het mij niet lukt, ja, dan rest ons het ravijn. Maar in die 2-3 jaar dat hij nu bezig is, heeft hij een paar kleine dingen kunnen veranderen. Maar niet hele substantiële dingen. Dat gaat traag, ook vanwege de manier waarop het georganiseerd is. Dus mensen zijn ontevreden. Economische groei valt tegen, die is veel lager dan in Nederland. Jeugdwerkeloosheid is enorm hoog, ja. 50%. Dus er is genoeg reden om te klagen.
Ja, en genoeg redenen ook om aanmerking te hebben op dat beleid van Renzi. Toch, dat nee-kamp, dat is vrij groot. Wat zijn hun belangrijkste redenen? Los nog dat ze van Renzi zelf af willen.
Wat ik net al een beetje noemde, er is gewoon wel onvrede over de trage veranderingen in Italië. Het weinige perspectief in de toekomst voor de jeugd. Ouderen die bang zijn dat er nog meer veranderingen in pensioenen komen. De arbeidswetten die veranderd moeten worden, maar er is ook veel onzekerheid over. En dat wordt politiek nog eens allemaal aangeblazen sinds de overwinning van Trump in Amerika. Men denkt van degenen die tegen zijn en tegen Renzi, die denken van ja, als dit soort dingen in Amerika mogelijk zijn en het Brexit, dan hebben wij misschien toch nog een kans om deze grondwetswijziging en Renzi weg te stemmen. Want vergeet niet, maar een paar maanden geleden had Renzi 60% voorstemmers voor deze grondwetswijziging. In het parlement had het net niet voldoende. Je moet 2/3 meerderheid hebben in het parlement om een grondwetswijziging door te laten gaan. Het is aangenomen in het parlement, maar niet met 2/3 meerderheid. En daardoor kwam er automatisch een referendum. Dan moet het volk erover spreken. Dat leek allemaal goed te gaan voor Renzi, totdat het nu dus ineens dreigt om te slaan.
En wat is dat dan? Want kun je concreet aanwijzen wat dan dat keerpunt is?
Het keerpunt is, in de analyses die je ziet in de Italiaanse pers, is toch duidelijk ook het feit dat men die golf van dat Trumpisme, zullen we maar zeggen, dat heeft een nieuw momentum gecreëerd. Bij de mensen die tegen die grondwetswijziging zijn. Hun activiteit, hun energieniveau is enorm toegenomen. En men denkt dus dat men dat wantrouwen dat weer succes kan hebben.
Ja.
Dat is de psychologische kant. En aan de andere kant is nu natuurlijk het feit dat Renzi op een gegeven moment zijn lot eraan verbond. Heeft ook een rol gespeeld.
Maakt het ook een leuk spel, wat je al aangeeft dan. Hè? Van als jij zegt, ik stap op, dan kijken we of je dat ook gaat doen. Stel dat het een nee wordt, hè? Wat betekent dat dan voor Italië, Bas?
Dat betekent dat Renzi eigenlijk, als hij doet wat hij gezegd heeft, dat hij opstapt. Hij herhaalt dat nu niet meer trouwens, maar dat verwacht men wel. Want Renzi, moet je realiseren, die is niet aan de macht gekomen door verkiezingen. Die heeft de macht overgenomen van een partijgenoot op een gegeven moment. Een soort van interne coup binnen de partij is dat geweest. En hij zegt, ik neem de macht omdat het allemaal sneller moet veranderen. Nu presenteert hij zijn veranderingen, legt hij het voor aan het volk.
En die zegt
en
nee.
En die zegt volk nee. Ja, dan ben je niet meer gelegitimeerd natuurlijk.
Ja.
Je bent niet gekozen en het volk zegt nee tegen wat je hebt gedaan. Dus hij moet dan terugtreden. En dan komt er waarschijnlijk een overgangsregering. Want Italië heeft pas verkiezingen in 2018. En die moet dan de kieswet regelen. En als dat geregeld is, dan zouden er verkiezingen kunnen komen ergens in de loop van 2017. En dan is het de vraag wie er gaat winnen. Renzi of Beppe Grillo met zijn vijfsterrenbeweging.
En dan nu Europa. Stel dat de uitslag van dat referendum, maakt dat nog iets uit voor Europa?
Als het referendum wordt aangenomen, dan betekent dat gewoon stabiliteit voor Italië en dus ook stabiliteit in Europa. Als het niet wordt aangenomen, betekent het instabiliteit. En dat betekent dat als uiteindelijk bijvoorbeeld Grillo zou winnen bij verkiezingen, die is anti-Europa, die zal proberen uit Europa te gaan en ontdekken dat dat waarschijnlijk niet kan of met grote gevolgen. Want dan krijg je die beroemde spreads die we in 2010 zagen, weet je wel. Dat de rente in Italië zo hoog oploopt dat ze hun staatsschuld niet kunnen betalen. Mm-hmm. Italië kan zich dat niet permitteren om uit Europa weg te gaan. Maar ja, het is de vraag of het volk...
En kan Europa dat ook... het zich permitteren?
Europa kan het zich
toch
ook niet permitteren waarschijnlijk, maar heeft er niet zoveel invloed op de volksstem. Tenzij daar een politiek spel of veel druk uitgeoefend gaat worden op Italië om het niet te doen. En dat is natuurlijk vrij makkelijk, omdat Italië financieel zo gebonden is aan die Europese Centrale Bank, die Italië op dit moment in de lucht houdt door altijd maar die staatsobligaties op te kopen.
Wat kan Renzi nog het tij nog keren?
Hij doet zijn best. Hij is elke dag bezig. En overigens, je moet niet Renzi zien als iemand een zeer succesvol politicus op dit moment. Want anders zat hij niet in deze situatie. Ja. Maar voor de stabiliteit in Europa...
Koud en kil, onbeschoft, wordt er gezegd over hem.
Het is een marketingman. Van jongs af aan opgegroeid als een marketingman. Hij twittert een wetsvoorstel al op het moment dat hij het bedacht heeft, alsof het al is aangenomen door beide parlementen. Dus hij creëert allemaal beloftes en die tot frustratie leiden. Dus dat is wel een echt probleem met Renzi. Ja.
Afwachten dus.
Afwachten en heel spannend. En vindt overigens allemaal pas plaats op 4 december. Maar vandaag is de laatste dag dat gepeild mocht worden in Italië. Ja. Iets heel interessants, want in Italië zeggen ze peilingen, die doen we 14 dagen voor de verkiezingen of een referendum doen we geen peilingen meer, want die beïnvloeden de uitslag. Dus daar is gewoon een embargo op peilingen.
Klinkt best aannemelijk zo. Dankjewel, Bas Mesters.
Bureau Buitenland.
Morgen staat een grote demonstratie gepland in Maleisië. Maar de regering doet er alles aan om die de kop in te drukken. Vandaag zijn twee organisatoren opgepakt. Vanwege tijdverschil belde ik eerder op de dag met Chris Ruigrok. Hij zit in Kuala Lumpur en doet daar onderzoek naar de democratiseringsbeweging Bersi. Ik vroeg hem waar deze beweging voor staat.
Bersi staat voor clean, schoon in het Maleisisch. En het is een beweging die strijdt voor vrije en eerlijke verkiezingen. De verkiezingen in Maleisië die stellen wel wat voor. Het is niet één grote grap, maar het is erg oneerlijk hoe de verkiezingen georganiseerd worden om allerlei verschillende redenen. En deze beweging strijdt al vanaf 2007, dus al bijna 10 jaar, voor vrije en eerlijke verkiezingen.
En waarom willen ze dan nu morgen die grote demonstratie? Waar zijn ze zo ontevreden over?
Het is de 5e keer dat er een groot protest door deze beweging georganiseerd wordt. En het meest eenvoudige antwoord op je vraag is eigenlijk dat er nog steeds sinds 2007, sinds voor de eerste keer de straat op gingen, eigenlijk bijna niks veranderd is. Het gaat om toegang tot de media bijvoorbeeld, voor de politieke oppositiepartijen. De traditionele media, kranten, televisie, radio zijn allemaal totaal in handen van de regering, die al sinds 1957 aan de macht is. Sinds de onafhankelijkheid is dezelfde partij al aan het bewind. Ze willen dat er een bepaalde inkt gebruikt wordt bij de verkiezingen die je niet zo makkelijk van je vinger af kan halen. Ze willen een einde aan de corruptie. En een hele belangrijke eis dit keer is ook het aftreden van de minister-president Najib Razak, die verwikkeld is in een heel groot corruptieschandaal. Hij wordt van beschuldigd dat hij $700 miljoen via een staatsfonds naar zijn eigen bankrekening heeft gesluist. En daar zijn de Maleisiërs misschien nog wel het meest kwaad en gefrustreerd over, dat deze man niet aftreedt.
Wie zijn er nu opgepakt?
Nu zijn er twee mensen opgepakt. Maria Chin Abdullah, dat is de voorzitter van de Bersi-beweging. En Mandeep Singh, dat is een andere medewerker van het secretariaat van Bersi. Het is echt een organisatie, ze hebben ook echt een kantoor. En zij zijn nu opgepakt en voorlopig zitten ze nog vast. En het is onduidelijk hoe lang ze vast blijven. En het is ook niet duidelijk waar ze precies van beschuldigd worden. Dus dat is nog allemaal heel erg onduidelijk.
Chris, nu zijn de belangrijkste protestleiders opgepakt. Die demonstratie komt er. Hoe organiseren ze nu de demonstratie?
Er is geen mogelijkheid om publiciteit te krijgen in een krant of op een televisiestation. Dus het gaat eigenlijk allemaal via internet hier. Bersi heeft een eigen Facebookpagina en daarmee kunnen ze miljoenen mensen bereiken. En dat is geen overdrijving. Er gaan letterlijk miljoenen mensen zien die posts van Bersi via Facebook en Twitter.
Dus Chris, ze gaan vooral de social media inzetten. De regering is klaarblijkelijk niet blij met deze demonstratie die er gaat komen. Op welke manier probeert de regering nog meer mensen die willen demonstreren tegen te houden?
Bij de eerste 3 Bersi-demonstraties zijn er honderden mensen gearresteerd, demonstranten. En wat er nu heel erg speelt in Maleisië is dat er een zeer nationalistische groep, telkens als de Bersi-beweging een protest ergens organiseert of een evenement organiseert, dat zij daar ook naartoe gaan en hele dreigende taal uitslaan. En eigenlijk de boel proberen te provoceren zodat er een relletje ontstaat. En daarmee voelen ze eigenlijk een angst onder mensen die willen demonstreren, dat het uit de hand kan gaan lopen.
Ga je er zelf naartoe?
Zeker.
Ben je bang?
Ja, een beetje. Ik ben eerder bij een demonstratie geweest van een andere protestbeweging. En toen kwamen er opeens 2 politieagenten naast me zitten in Burger. En die gingen me vrij intimiderend ondervragen wat ik aan het doen was. Dus ik ben van plan om met een korte broek en teenslippers en een grote camera de toerist uit te hangen. Want het is een gebied waar ook veel toeristen rondlopen.
Goed, jij gaat de onschuld spelen morgen.
Yes.
Chris Ruigrok, onderzoeker aan de UvA vanuit Kuala Lumpur, Maleisië.
Bureau Buitenland presenteert live vanuit Vondel CS in Amsterdam, Café Europa.
Komende dinsdag, 22 november, kunt u er weer bij zijn. Om 8 uur vanuit Vondel CS in Amsterdam. Een nieuw live café. Een discussie over migratie, breekpunt in Europa. Met Leo Lucassen en Siewert van Linden. En gepresenteerd door Chris Keijnen. Wilt u erbij zijn? Meld u aan via onze website vpro.nl/caféeuropa2016. Demonstranten tegen het overheidsgeweld in Kashmir, hoorde u. Ditmaal is de demonstratie niet in Kashmir, maar in India zelf. Opmerkelijk, want de kwestie Kashmir raakt een nationalistische snaar. En toch groeit het verzet in India tegen het brute optreden van de eigen veiligheidstroepen in Kashmir. Bij ons hier in de studio India-deskundige Caroline Stolte aan de Universiteit van Leiden. Welkom, Caroline. Caroline, wat is volgens jou een concrete aanleiding dat er steeds meer weerstand ontstaat in India zelf tegen wat de militairen in Kashmir doen?
Nou, kritiek op het Kashmir-beleid van de Indiaanse regering is er al wel langer. Maar sinds afgelopen zomer is er heel hard ingegrepen bij demonstraties in Kashmir. Veel gebruik gemaakt van rubberkogelgeweren, zogeheten pellet guns. Die ook gericht mensen hebben verblind. Ook veel jongeren, vrouwen, kinderen. En dat zijn mensenrechten schendingen die echt de aandacht hebben gegrepen in India. Seksueel geweld ook van het Indiaanse leger in Kashmir. En sindsdien groeit het verzet echt gestaag.
En nu is in dat verzet is ook een reden voor dat verzet is ook een heikelpunt. De zogenaamde Armed Forces Special Powers Act. Wat maakte die wet zo omstreden?
Wat die wet heel omstreden maakt, is dat het eigenlijk de rule of law, de gewone gang der dingen, volstrekt opschort. Het geeft het leger carte blanche om wanneer het leger het nodig acht te schieten, te arresteren, vervoersmiddelen te vorderen, mensen tot 6 maanden zonder enige vorm van wat dan ook gevangen te houden. En dat is inmiddels een voortdurende situatie. Die is al jaren van kracht. Dus het is niet meer mogelijk om te zeggen dat het een noodmaatregel is. Het is de gewone stand der zaken geworden. En daar willen mensen vanaf.
Ja, toch, want als je zegt, ook deze wet is er dus al langer. En je zei, in de zomer is er meer gebeurd. Maar ik zit toch te kijken, toch zie je dan vaak, er gebeurt dan toch iets waardoor mensen denken, en nu is het echt klaar.
Ja, en ik denk dat die pellet guns, rubberkogels en de beelden ook van kleine meisjes die blind zijn geworden in het ziekenhuis liggen, vaak onvoldoende ook behandeld worden voor de verwondingen die ze hebben opgelopen. Dat heeft echt een hele gevoelige snaar geraakt.
En hoe zie je dat terug in India? Want ik zit zelf naar demonstraties. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Hoeveel demonstraties zijn er? Zijn die door het hele land?
Ze hebben zich in beginsel, en dat is eigenlijk nog steeds het geval, heel erg rond universiteitscampussen voltrokken. Studenten zijn in de regel relatief geëngageerd. Relatief links ook, relatief kritisch. In Delhi, op JNU, dat is eigenlijk de beroemdste universiteit van India, waren echt grote protesten. Protestmarsen, de politie is ook binnengevallen daar op de campus. En dat heeft zich naar buiten uitgestraald. Ook naar steden als Hyderabad en Calcutta. Dus echt wel verspreid over verschillende regio's.
En daar zijn mensen toen ook de straat op gegaan.
Ja.
En bij dat op straat gaan en die protesten horen, hoort ook, ik wil zeggen, bij India hoort Bollywood, dus hoort er ook gezongen te worden. Protestliederen, die hebben ze ook, hè?
Ja.
We gaan luisteren naar iets. En dat komt uit Kashmir, als ik het goed heb.
Van een Kashmiri zanger.
Van een Kashmiri zanger. Daar gaan we even naar luisteren. Wat zingt deze Kashmiri zanger?
Ja, hij heet Ali Safuddin. Hij is nog heel jong, echt een student. Dus opgegroeid ook met de avondklok van de jaren 90. En hij zingt dus op een hele, dat heb je net kunnen horen, op een hele melodieuze, mooie manier, hele directe taal. Hij heeft het over Zalim Kikolia, dus de vreedheid van kogels. Of Insaf Chaye, dus nu gerechtigheid nodig. En zijn liederen eindigen eigenlijk allemaal met Wo Kashmir Hamare. Dus dit Kashmir is van ons. En hij roept echt op tot verzet in India, in Kashmir, onder het mom van zwijgen is toestemmen. Als je niets zegt, en hij doet dat met zijn liederen, dan geef je eigenlijk een soort van stilzwijgende goedkeuring aan de misstanden die plaatsvinden.
Ja, en dat verzet is in India voor het, eigenlijk, je kunt wel zeggen, voor het eerst dat Indiërs echt zo de straat op gaan.
Wel op deze manier.
Wel op deze manier. Deze protestliederen die worden ook in India gedraaid. Maar wat brengen ze echt iets teweeg?
Ze brengen wel iets teweeg in de zin dat... er is natuurlijk altijd een ongeïnteresseerde massa... die sowieso niet zoveel met politiek op heeft. Maar dit heeft juist onder de geëngageerde mensen... echt een splitsing teweeggebracht. Mensen die dit soort dingen draaien, die hier sympathie voor hebben... worden verweten antinationalisten te zijn. Dus echt als je voor het ophouden van mensenrechten schendingen in Kashmir bent... ben je tegen India. Terwijl juist de progressieven dus zeggen... we moeten die Kashmiris ook een stem geven, aan het woord laten. En met dit soort liederen doe je dat natuurlijk ook.
Ja, maar als je dan vervolgens zo'n lied draait, dan ben je een verrader.
Ja, en daar wordt ook wel hard op gereageerd. Ja,
hoe?
Zeker. Er zijn bij die protesten echt anti-protesten geweest. Er zijn mensen slaags geraakt, er zijn mensen opgepakt. En wanneer die werden voorgeleid, nog zelfs fysiek in de rechtszaal aangevallen... door dus mensen die hen echt zien als landverraders.
Ja, nou is het zo dat zeker in India, waar toch ook Bollywoodsterren altijd een belangrijke plek innemen. Zijn er ook prominente Indiërs die zich nu hebben uitgesproken tegen dat militair geweld in Kashmir?
Nou, een goed voorbeeld is Arundhati Roy, die in Nederland ook vrij bekend is omdat ze de Booker Prize heeft gewonnen een aantal jaar geleden. En zij heeft zich echt, sinds jaar en dag eigenlijk ontwikkeld tot luis in de pels van het systeem. En zij is heel kritisch geweest sinds juli op de manier waarop de Indiase regering Kashmir heeft opgetreden. En is echt ontzettend expliciet. Niet alleen over de mensenrechten schendingen moeten ophouden. Zij gaat zelfs een stap verder en zegt we moeten echt Kashmiris over zichzelf laten beschikken. Gewoon een teruggaan naar de normale stand van zaken. Dat helpt ons, dan voelen wij ons beter over goed behandelen van Kashmiris. Het helpt de Kashmiris niet. Die wagen niet hun leven bij die protesten. Omdat ze willen dat we teruggaan naar een soort van legerbezetting. Die willen over zichzelf beschikken.
Ja, en de premier van India, Modi, heeft die gereageerd?
Het is heel moeilijk om hem direct over de Kashmir-kwestie uitspraken te horen doen. Behalve vrij harde taal natuurlijk aan het adres van Pakistan.
Waarom is dat zo moeilijk?
Hij is in dit soort opzichten al een vrij polariserend figuur. En hij, past op, denk ik, met hele harde taal. Tenzij het dus is voor daadwerkelijk ingrijpen, zoals in juli is gedaan. En sindsdien ook door het leger.
Ja, dus wacht even. Wat zeg je nu? Dat als Modi reageert, dan is dat dus voor zijn leger, voor geweld tegen Kashmiris.
Ja, hij staat ferm achter het beleid dat is gevoerd. En waar ik op doelde is het feit dat het Indiase leger ook surgical strikes heeft uitgevoerd op doelwitten waar vermeende terroristencellen zaten. Dus dat is echt actief militair ingrijpen. En daar staat hij pal achter. En daar uit hij ook vrij ferme taal.
En dat intussen zijn land, ik ga het even chargeren, maar toch maar doen. Zijn land in tweeën is verscheurd, mensen voor en mensen tegen. Zegt hij daar iets over?
Nee. Hij volgt grotendeels, net als de rest van de regering, de lijn dat de echte harde progressieve kritiek, dat antinationalisme is. Ja. En dat het ook op die manier bevochten moet worden.
En Caroline, jij als India-deskundige, wat denk je zelf? Deze mensen die nu toch de straat opgaan, ook al worden ze dan door andere landgenoten als verraders gezien, op langere termijn helpt het de Kashmiris?
Ik denk van wel. Ik ben misschien een optimist, maar dit is wel voor het eerst dat het ook de nationale dagbladen bereikt. Dat grote kranten zoals de Indian Express en de Hindu en opiniebladen zoals Outlook hier echt over gaan schrijven. Ook andere mensen aan het woord laten. En ook mainstream figuren die normaal vrij gematigd zijn, zich nu voor Kashmiris en tegen het Indiase beleid expliciet uitlaten. En dat is nieuw en dat zal op lange termijn denk ik helpen.
Ja, en hebben de mensen vanuit Kashmir zelf gereageerd? Hoe reageren die op deze Indiërs die wel voor hun rechten de straat op gaan?
Veel Kashmiris staan hier bijzonder sympathiek tegenover. Maar voor veel Kashmiris, zoals ik al zei, gaat dit ook niet ver genoeg. Die gaan niet de straat op voor een beetje Indiase steun. Die gaan de straat op voor zelfbeschikking.
Ja, wat totaal te begrijpen is.
Ja.
Dankjewel, Caroline Solte. 8:30 is het bijna. Bureau Buitenland voor deze week zit er weer op. Straks hier de collega's van Langs de Lijn en Omstreken met Margje Fixen en Herman van der Zand. Maar nu eerst het NOS Nieuws.
NPO Radio 1.
Met Maud Schreurs.
Suriname zit in een diepe economische recessie, zegt het Internationaal Monetair Fonds. De Surinaamse economie krimpt volgend jaar waarschijnlijk met 9%. En de inflatie is enorm. Er zijn volgens het IMF ingrijpende politieke en economische hervormingen nodig om de toenemende instabiliteit en sociale onrust tegen te gaan. Staatssecretaris Van Dam, de melkveesector en de banken hebben een akkoord bereikt over het terugdringen van het aantal koeien. De maatregel is nodig om de uitstoot van fosfaat terug te dringen. Afgesproken is dat 160.000 koeien verdwijnen, 12% van het totale aantal. Werkgeversorganisatie VNO-NCW is blij dat de nieuwe regelgeving voor ZZP'ers tot zeker 2018 is uitgesteld. Het kabinetsbesluit volgt op de toenemende onrust over de nieuwe wet DBA. Die is bedoeld om schijnzelfstandigheid tegen te gaan. Maar de nieuwe regels pakken in de praktijk anders uit. Veel zelfstandigen zeggen dat ze geen opdrachten meer krijgen door alle onduidelijkheid. En staatssecretaris Kleinsma is voorzichtig positief over de dekkingsgraden van pensioenfondsen. Reden is de stijgende rente. Dat zou kunnen betekenen dat veel fondsen volgend jaar voldoende vermogen hebben en dat ze niet hoeven te korten op de uitkeringen.
NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en opstreken.
Met Herman van der Zand en Margje Fixen.
Ja, heel hartelijk welkom bij Langs de Lijn en Omstreken. Zoals elke vrijdag bespreken we het nieuws van de afgelopen week met ons panel. En deze week bestaat dat uit een rechtbankverslaggever voor de Telegraaf Saskia Belleman, journaliste en politicologe Diewertje Kuipers en presentator, schrijver Sander de Kramer. Welkom.
Ja. En met hem praten we uiteraard over de mannen die deze week het nieuws bepaalden. Een van hen, oud-wielrenner Thomas Dekker, die haalde de woede van een groot deel van de wielerwereld op zijn hals door in zijn biografie met naam en toenaam te praten over zijn carrière en over doping, drank en seks.
En die andere man, dat is natuurlijk Geert Wilders. De voorman van de PVV hoorde gisteren een boete van €5.000 tegen zich eisen voor zijn minder Marokkanen-uitspraak.
Verder praten we over dronken ouderen die de eerste hulp overspoelen en we gaan op zoek naar de gewone Nederlander, als die bestaat. En er is vanavond live muziek van singer-songwriter Jorie Zwart.
Ga dus lekker zitten en heeft u vragen, opmerkingen, laat het ons weten. Dat kan op Twitter met de hashtag LDLEO. En meekijken kan ook via de webcam op nporadio1.nl.
En zoals iedere vrijdag besluiten we onze week dus met het nieuwsforum bij Langs de Lijn en Omstreken. De namen zijn genoemd Saskia Belleman, Sander de Kramer en Diewertje Kuipers. Welkom allemaal, we trappen altijd af met jullie eigen nieuws. Sander, wat heeft jou ontroerd of getroffen deze week?
Nou, ik ben precies een jaar geleden ben ik op Lesbos geweest voor de wandeling, voor een speciale uitzending. En echt hartverscheurende verhalen gehoord. Maar wat me ontzettend op het netvlies is gebleven, dat is dat die enorme berg, dat kerkhof van life jackets, van reddingsvesten. Ja. Die oranje dingen die overal lagen en die gewoon maar achtergelaten werden, omdat mensen op hun pad onderweg naar West-Europa dat niet mee konden nemen. Dus het was echt een enorme, gewoon echt een kerkhof. En dat grijp je ook meteen naar de keel. Je voelt meteen het grijpje naar de strot van hier gebeurt iets ongelooflijk.
Je werd allemaal op één hoop gegooid.
Ja, allemaal op één hoop. Hier is een drama aan de gang. Dat was eigenlijk